We gaan ook de Bijbel lezen. Dat is Exodus 25. Exodus 25 vanaf vers 1 tot en met 22 gaan we lezen. Exodus 25. Ik lees het in de Statenvertaling. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen, goud, zilver en koper, blauwpurper, roodpurper en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxsteen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens moet alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerp, zo moet u het maken. Ook moeten ze een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn, zijn breedte 1,5 el en zijn hoogte 1,5 el. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor gieten en die aan zijn 4 voetstukken bevestigen. Namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde aan de ene kant en 1 gerub aan het uiteinde aan de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken, aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de 2 gerubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover. Ja, een hele bekende geschiedenis of beschrijving, hoe je het noemen wil. De geschiedenis, de beschrijving van de tabernakel. Zoals al gezegd ben ik in Minsk daarmee begonnen en dan duik je er weer eens opnieuw in dat onderwerp. En toen vielen me een paar dingen op die ik eigenlijk nooit tevoren zo nadrukkelijk gezien had. In de eerste plaats dat we met elkaar lezen dat de Heere zegt dat de Israëlieten een hefoffer moeten brengen. En dat hefoffer dat moet Mozes van de Israëlieten nemen. En dan staat er heel nadrukkelijk bij, u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Wiens hart hem gewillig maakt. In de eerste plaats was het een kwestie van het hart. En vervolgens ook om gewillig dat aan de Heere te geven wat de Heere wilde hebben. De Heere geeft een hele lijst op van benodigdheden die nodig zijn voor het maken van een heiligdom. Want hij wil in het midden van zijn volk wonen. Onvoorstelbaar dat die geweldige God, de schepper van hemelen en aarde, waarvan Jesaja dan later zegt, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten, waar is het huis wat u voor mij maken zult, want ik pas daar eigenlijk nooit in. Dat die geweldige God dan uiteindelijk te kennen geeft, als hij zijn volk Israël uit Egypte geleid heeft, dat hij dan in hun midden wil wonen. Hij die precies weet hoe dat volk is, een hardnekkig volk. En dat heeft dat volk ook al laten zien voordat dat hier door de Heere bekend wordt gemaakt. Ze hebben al geklaagd, ze zijn al in opstand gekomen. En ondanks dat alles wil de Heere toch zo ontzettend graag in hun midden wonen. En hij wil daar de mens bij betrekken. Kijk, voor de Heere was het met alle eerbied gesproken een klein kunstje om het gezegd te hebben, daar zij een tabernakel en dan stond hij er ook. Maar de Heere wil de mens erbij betrekken, die mens die dan uiteindelijk ook heel vaak tegen hem ingaat. Toch wil de Heere die mens betrekken bij de bouw van dat heiligdom. Bij het realiseren van Gods geweldige verlangen om in het midden van zijn volk te wonen. Maar er staat wel heel nadrukkelijk bij dat een ieder wiens hart hem gewillig maakt. Het is niet een soort verplicht nummer. Maar het is iets wat vanuit het hart moet komen en wat vanuit een vrije wil moet komen. En dat is heel belangrijk met betrekking tot het maken van het heiligdom. Dat de Heer mensen erbij wil betrekken die met hun hart en met hun wil van harte ook hem willen dienen en willen geven wat hij nodig heeft. Als je die hele lijst ziet staan en dan als je dan in allerlei afbeeldingen en plaatjes die er van de tabernakel gemaakt zijn ziet hoeveel materiaal er nodig was, toen besefte ik ineens wat hebben die Israëlieten ontzettend veel meegebracht en meegesjouwd door de woestijn uit Egypte. Al die materialen, kijk maar eens naar de planken van acaciahout. Nou, als je een acaciaboom in de woestijn ziet staan, is die meest zo krom als maar wat. Maar ze hadden allemaal gigantische planken, want hoe hoog waren ze? 1,80, 2 meter hoog, misschien nog wel hoger. En dan, wat zal het zijn, 20, 30 centimeter breed. Dat hebben ze allemaal meegebracht uit Egypte, want dat is bijna onmogelijk dat ze dat eventjes uit de bomen rondom de legerplaats hebben gehaald. En dan vervolgens al dat goud, al dat zilver, het geitenhaar, het linnen, de huiden die er nodig zijn. Alles hebben ze meegebracht, dat is allemaal door de Schelfzee gegaan en uiteindelijk dus in de woestijn nog een aantal dagen meegebracht, totdat ze uiteindelijk dan bij de berg Horeb zijn. Onvoorstelbaar, wat hebben ze niet meegesjouwd door de woestijn waarvan ze dachten van, fijn dat we het gekregen hebben, maar wat moeten we er misschien mee? Wat hebben we eraan? Wat kunnen we ermee doen uiteindelijk? De Heere had dat eigenlijk al tegen Abraham gezegd, dat ze zoveel mee zouden nemen. Dat viel me vorige week op toen ik dat zag te lezen in dat offer, of nou eigenlijk dat verbond wat de Heere met Abraham sluit in Genesis 15. En dan zegt hij dat zijn nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. En dat ze hen zullen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Vers 14 van Genesis 15 staat er dan, maar ook ik zal over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. 400 jaar daarvoor, voor wat we gelezen hebben in het boek Exodus, heeft de Heer al aangekondigd dat zij met veel bezittingen zouden wegtrekken. En het was de Heer die de Egyptenaar ook gewillig had gemaakt om aan de Joden zoveel te geven. Het was een soort vergoeding voor de slavernij, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk kregen ze dus allerlei materialen die de Heere dan eigenlijk zo al van tevoren dat geleid heeft, dat ze precies de juiste materialen kregen om uiteindelijk die tabernakel te bouwen. En dat ze dan uiteindelijk daar bij de berg Horeb tot de ontdekking komen, daarom hebben we dat meegebracht. Omdat de Heere het wil gebruiken. Nou, zo kan het eigenlijk ook misschien wel in ons leven gegaan zijn. Dat je in het verleden dingen hebt meegemaakt, dingen hebt geleerd, of dingen daarin kundig bent geworden, waarvan je zegt, wat moest ik er op dat moment mee? En dan later blijkt dat de Heere dat wil inschakelen in de bouw van zijn gemeente, in de bouw van de plaats waar de Heere nu woont. En dat de Heere ook vandaag aan ons vraagt of ons hart gewillig is om ook aan de Heere te geven, om in feite eigenlijk onszelf aan de Heere te geven. Dat we bereid zijn om ons te geven tot de bouw van de plaats waar de Heere vandaag woont in het lichaam van Christus. En dat die vrijwilligheid heel belangrijk is, dat heb ik al even gezegd naar aanleiding natuurlijk van Exodus hoofdstuk 25. Maar als je bij David gaat lezen, 1 Kronieken 29, als hij daar als een van de laatste dingen in zijn leven allerlei voorbereidingen treft voor het maken van de tempel, 1 Kronieken hoofdstuk 29, dan is David daar in Jeruzalem met dat hele volk, en dan staat er ook boven dat hoofdstuk, hebben de vertalers gezegd, vrijwillige gaven voor de tempelbouw. En als je dan vanaf hoofdstuk 29 vers 5 gaat lezen, worden al die dingen daar genoemd, en dan staat er in dat laatste stukje van vers 5, wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te geven? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig, met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over 1000 en over 100 en de opzichters over het werk van de koning. Ze gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talent goud, 10.000 drachmen, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wat ze aan edelstenen bij zich vonden, gaven ze voor de schatkamer van het huis van de Heere in de handen van de Gersoniet Jeiel. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. En dan gaat hij dan een gebed uitspreken, waarin hij zich verwondert over de geweldige God, die ook het hart van hem en van het volk zo gewillig maakt. En dan zegt hij in vers 17, en ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft, en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk, dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig gegeven heeft. En zo zie je hoe belangrijk het is dat voor de plaats waar God wil wonen, dat er in, met het hart en vrijwillig gegeven wordt wat nodig is. Dus dat is een heel belangrijk principe, denk ik, dus ook voor de gemeente. Ook voor jou, voor u, voor mij. Hoe staan wij met betrekking tot de gemeente? Tot dat waar de Heere vandaag in wil wonen. Zijn wij ook bereid om met een volkomen hart, met volkomen vrijwilligheid, ons ter beschikking te stellen? Je ziet in zoveel kerken en kringen, en ook in allerlei verenigingen, dat er altijd een harde kern is. En die moeten het eigenlijk allemaal doen, en de anderen vinden het wel prima dat die anderen het ook doen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat iedereen inzet toont voor de bouw van de gemeente. En de een die brengt dit en de ander brengt dat, zoals we dat bij die tabernakel zien. De een bracht zilver, de ander bracht goud, de ander bracht een plank en de ander bracht weer geitenhaar enzovoort. Iedereen die gewillig was, die bracht. En als je dan doorleest in dat boek Exodus, dan zijn ze met die tabernakel al begonnen te bouwen. En dan blijven de mensen maar brengen. En op een bepaald moment moeten ze zeggen, ho, stop, want er is genoeg. Nou, wat zou dat geweldig zijn als het ook in de gemeente zo zou zijn. En ook in het werk van de Heere. He, in het werk van de Heere, waar over het algemeen dat je dan hoort, nou ja, he, zendelingen, ze hebben moeite om rond te komen, organisaties, ze komen tekort. Maar wat zou het geweldig zijn als er zo'n vrijwillig geven was bij ons als broeders en zusters, omdat de mensen uiteindelijk misschien zou moeten zeggen, ho, 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 het wordt allemaal te veel. Dat is wat de Heere eigenlijk wil. Dat we zo tegenover zijn werk staan. Als je dan allerlei afbeeldingen van de tabernakel ziet, ja, dan zien we dat, als je doorleest in Exodus, dat in feite de grote lijnen worden aangegeven, wat er allemaal gemaakt moet worden en hoe het gemaakt moet worden, maar de kleine details missen we. He, als er bijvoorbeeld, we hebben met elkaar gelezen, dat er bij die ark, dat er een gouden rand omheen gemaakt moet worden. Nou ja, hoe was die rand precies? Zat er een bepaalde bewerking op? Nou, als je allerlei verschillende arken gaat bekijken, als je op internet woord je ark van het verbond intikt, dan krijg je, nou ja, misschien wel 50 plaatjes. En dan zie je dat ze allemaal verschillend zijn. En dat betekent natuurlijk dat, ja, de een interpreteert het zo en de ander interpreteert het zo. Er was er maar één die het werkelijk kon maken zoals het bedoeld was, en dat was Mozes. Want Mozes had dat gezien op de berg. En Mozes kon dus aan degene die Bezaliel en Aholiab en al die anderen die gingen maken, kon die ze uitleggen van, nou, dat moet je nou precies zo maken. Want zo heb ik het gezien. Zo heeft de Heer het bedoeld. Als je dan verder leest over het maken van de ark, ik ga daar niet helemaal uitgebreid over spreken, maar wel over een bepaald principe, want de Heer begint bij de ark. Er zijn heel veel boekjes natuurlijk en publicaties over de tabernakel geschreven. En dan zie je bijna altijd dat men begint bij de ingang van de voorhof. Want dat is de weg die de mens moet gaan, die uitwijst dat je eigenlijk via het kruis, het brandofferaltaar en via reiniging, het wasvat, uiteindelijk dan bij de ark kan komen waar God woont. Maar God begint precies van de andere kant. Hier begint de Heer met de ark, hij begint met de plek in het heilige der heiligen. Hij begint met zichzelf. Wij hebben altijd de neiging om bij onszelf te beginnen. Maar God begint bij zichzelf en daar heeft hij alle recht toe. In het begin schiep God de hemel en de aarde, daar begint God natuurlijk ook bij zichzelf. En hij is degene die ook hier dus bij zichzelf begint. En ik denk dat dat een heel belangrijk principe is om dat vandaag nog weer eens even te onderstrepen. Hoe belangrijk het is dat God de eerste plaats heeft. Ik ken een paar talen, maar ik ben natuurlijk niet bij macht om al die talen die er in de wereld zijn, om die te kennen. Maar bij de talen die ik ken, behalve dan het Hebreeuws, is het zo dat begint allemaal het rijtje op de lagere school. Ik ben, jij bent en hij is. Maar in het Hebreeuws is dat precies andersom. En misschien is dat wel het unieke van het Hebreeuws. Namelijk, daar begint het met hij is, jij bent en ik ben. Het begint bij de Heere. Hij is de eerste. En vervolgens jij, dus de mensen om je heen, je naaste. En uiteindelijk jezelf. En zo behoort het natuurlijk ook in ons leven te zijn. Dat is volkomen tegen onze natuur in. Want sinds de zondeval is de mens een egoïst. En begint in feite altijd bij zichzelf. En vandaag in de wereld zien we dat dat steeds meer zichtbaar wordt. De verruwing in onze samenleving. Het korte lontje van mensen op de weg en waar dan ook. Het heeft allemaal te maken met dat eigen ik. Men voelt zich gekwetst, men voelt zich bedreigd, men voelt zich tekort gedaan en meteen is daar opstand. Hoe belangrijk is het om inderdaad de Heere op de eerste plaats te zetten in ons leven? En natuurlijk, misschien beleiden we dat ook en dat hoop ik ook van ganser harte, maar in de praktijk daaruit te leven, dat is nog vers 2. Heel belangrijk om inderdaad de Heere de eerste plaats te geven. Het opmerkelijke is natuurlijk dat als je verder doorleest in de Tora, in de boeken van Mozes, dat de Heere dan gaat spreken over, gij zult de Heere uw God lief hebben. En dat kom je in het boek Deuteronomium 3 keer tegen. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Deuteronomium 6 vers 5, Natshma Israël, en gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. In het boek Leviticus lees je dan één keer, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Of eigenlijk, gij zult uw naaste lief hebben. Dus 3 keer in het boek Deuteronomium, gij zult de Heer uw God lief hebben. En 1 keer in Leviticus, gij zult uw naaste lief hebben. En als je dan in het Nieuwe Testament komt bij de Heer Jezus, dan lees je in 3 evangeliën, dat hij dat aanhaalt als er gevraagd wordt, nou heren, wat is nou het grootste gebod? En dan zegt hij, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dat is het eerste en het groot gebod en het tweede daaraan gelijk is, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zie je precies dat rijtje in. Gij zult de Heer uw God lief hebben, hij, en uw naaste, jij, als uzelf, ik. Hij, jij, ik. Dat is Gods volgorde. En dat zegt natuurlijk het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, het woord, bevestigt dat ook. Dat inderdaad de Heere liefhebben, God liefhebben, is het allerbelangrijkste. En het tweede gebod daaraan gelijk is. Dat wil niet zeggen dat als je je naaste lief hebt, dat je dan God lief hebt. Maar het is ook ontzettend belangrijk. Want vanuit het liefhebben van God komt die liefde naar die naaste. Die liefde naar die naaste komt niet uit onszelf. Natuurlijk zijn er heel veel ongelovigen die heel veel voor hun naaste over hebben. En dat is geweldig. Maar als gelovigen weten we dat, ja, in het vlees geen goed woont. In de oude mens woont niks goeds. Maar dat de Heere die liefde van hem in onze hart heeft uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 1. En dat we daarom in de eerste plaats God lief hebben. En vervolgens de naaste. En uiteindelijk mag je ook jezelf lief hebben. Maar wel op de derde plaats. Als je dan gaat lezen in de brieven. Dan is het opmerkelijk om te zien dat er in drie brieven. Twee van de apostel Paulus. Romeinen 13 vers 14. En Galaten 5 vers 14. Dat hij zegt: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En één keer bij Jacobus, in Jacobus 2 vers 8. Daar lees je dus niet, gij zult de Heer uw God lief hebben. Dat wordt sowieso aangenomen. Maar wel de praktijk van de omgang met elkaar, als broeders en zusters. Want de liefde, zegt apostel Paulus dan, is de vervulling van de wet. Het houden van de wet is niet zo van, je moet dit en je mag dat niet. Maar in feite is het liefde. Want, zegt Paulus in Romeinen 14, als je lief hebt, dan doe je geen overspel. Dan dood je niemand, dan lieg je niet, enzovoort. Die dingen die de Heer in de wet, in de 10 woorden, in de 10 geboden heeft neergelegd, met betrekking tot de relatie met elkaar. Tweede deel van de wet, zou je kunnen zeggen. Tweede deel van de 10 geboden. Als je vanuit de liefde leeft, vanuit de liefde van God, dan zul je inderdaad ook die dingen niet doen. Dus zo zien we wat dat betreft dat de Heere hier bij zichzelf begint en meteen een hele belangrijke waarheid daaruit te halen is. Dat het in de eerste plaats om hemzelf gaat. En dat hij die geweldige God is, die dan te midden van dit volk wil wonen. En dat hij dat mogelijk maakt om te blijven wonen onder dat volk door middel van de offeranden die daaraan verbonden zijn. Want als die offers er niet geweest zouden zijn, dan zou de Heere daar niet hebben kunnen wonen. Maar door de offers en in het bijzonder ook door datgene wat er op Yom Kippur gebeurde, in dat heilige der heiligen, kon de Heere te midden van zijn volk blijven wonen. En hij trok met hen door de woestijn. Hij trok met hen en hij gaf hen iedere dag opnieuw dat mannen uit de hemel, als ze water nodig hadden, water uit de rots. En hij zorgde voor ze. En zo is het geweldig te mogen weten dat de Heere ook met ons meegaat. Die ark en alles wat die tabernakel en al die voorwerpen spreken van de Heer Jezus, spreken van de Messias. En die ark spreekt natuurlijk in de eerste plaats ook van de Messias. Die ark die van acaciahout gemaakt moet worden, die van binnen en van buiten met zuiver goud overtrokken moet worden, en waar dan de getuigenis ingelegd moet worden. De getuigenis, de 2 stenen tafelen die de Heere aan Mozes gegeven had, moesten in die ark worden gelegd. En het is de Heere die dan profetisch zegt in de psalmen dat, uw woord heb ik in mijn binnenste opgeborgen. De ark van de getuigenis, zo wordt die ook heel vaak genoemd. De ark van de getuigenis, want die ark getuigde van wie God is. Dat lag natuurlijk in die ark opgesloten als het ware in het binnenste van de ark onder het verzoendeksel. De 2 tafelen met de 10 woorden of de 10 geboden. Maar die ark getuigde van wie de Heer is. Als een God die inderdaad zijn woord geeft waaraan de mens moet gehoorzamen. Maar die aan de andere kant dan ook de verzoening brengt door het bloed waardoor die zonden bedekt werden. En de Heere met zijn volk mee kon trekken door de woestijn. En dan moesten er 2 gerubs gemaakt worden. Op de beide kanten van dat verzoendeksel 2 gerubs. Nou, als je alle plaatjes kijkt die er van de tabernakel en van de ark zijn, dan zie je eigenlijk altijd 2 engelenfiguren. 2 vleugels naar boven uitgespreid of naar boven en dan zo naar voren uitgespreid. Hun gezichten naar het verzoendeksel toe. Maar het drong weer tot mij door toen ik hiermee in de voorbereidingen bezig was, dat er heel nadrukkelijk geen engelen staat, maar er staan gerubs. En de gerubs, als je gaat opzoeken in de Bijbel, de gerubs, de allereerste keer dat je ze tegenkomt, is bij de Hof van Eden, voor de Hof van Eden, op de weg naar het oosten, daar worden cherubs neergesteld als Adam en zijn vrouw uit de hof zijn gezet. En die cherubs moeten de weg naar de boom des levens bewaken met een vlammend zwaard. Zij staan er als het ware als wachters van God, zodat de mens niet terug kan keren naar de hof. Ze waken als het ware over het oordeel, over de gerechtigheid van God. En dan verder lees je de cherubs uitgebreid beschreven in Ezechiël, een paar verschillende hoofdstukken. En uiteindelijk kom je ze ook tegen in Ezechiël als de nieuwe tempel wordt beschreven, ook dan zijn er cherubs afgebeeld in het tempelcomplex. En het blijkt dat die cherubs vier gezichten hebben. Het gezicht van een mens, het gezicht van een arend, van een rund en van een leeuw. En die cherubs die in die nieuwe tempel staan afgebeeld, die zijn natuurlijk tegen de wand aan. En die hebben de ene kant van het gelaat is het gelaat van een mens en de andere kant is het gelaat van een leeuw. De cherubs die hebben minstens vier vleugels. Ezechiël beschrijft ze met vier vleugels. De serafs die Jesaja ziet in Jesaja 6 zijn waarschijnlijk dezelfde, want het woordje seraf betekent eigenlijk vurig. En als je de beschrijving bij Ezechiël leest, dan zie je dat die seraf zich bewegen als bliksemflitsen, vurig. Dus bij Jesaja hebben ze dan, die ziet zes vleugels en in Openbaring, hoofdstuk 4, kom je ze weer tegen als de vier dieren. Een beetje ongelukkige de vertaling, denk ik. De vier levende wezens, eigenlijk meer naar het Grieks toe. En dan lees je ook dat ze dus vier gezichten hebben. Dus hoe die ark er nou uitgezien heeft, hoe in het bijzonder dat verzoendeksel er uitgezien heeft met die cherubs erboven, dat is een groot vraagteken. Dat weten we niet. Maar het is wel met een hele speciale bedoeling dat natuurlijk de Heere daar zegt dat er cherubs moeten staan. Want die cherubs die zijn heel nauw verbonden met de troon van God. Dat zie je in Ezechiël, dat zie je in Openbaring. De cherubs zijn dus heel dicht bij God. En hebben daar een hele belangrijke taak. Satan is trouwens een gevallen cherub. Niet een gevallen engel, maar een gevallen cherub. Dus wat dat betreft zijn er dingen waarvan je zegt, ja, hoe moeten we dat nou precies zien? Ik denk in ieder geval proberen zo bijbels mogelijk dat te zien, omdat dat zo benadrukt wordt hier in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen, dat er cherubs worden genoemd. En dan aan het eind wil ik nog eventjes een paar dingetjes benadrukken. In die ark moet dan de getuigenis worden gelegd natuurlijk, dat heb ik al gezegd. En die getuigenis die begint met ik ben. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Ik ben. En het is de Heere Jezus die de ik ben is. Hij droeg dat getuigenis in zichzelf. He, dat was niet aan hem te zien toen hij als mens op aarde wandelde, maar hij zei het een aantal keren. Ik ben. En hij liet het ook zien dat hij de ik ben was. Toen hij de storm op het meer, dat de wind ging liggen en meteen ook de golven stil werden. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. We hebben natuurlijk nu flinke wind gehad. Nou, als je vandaag nog naar het strand gaat, dan zul je zien dat de golven nog steeds behoorlijk hoog zijn. Door de nawerking van de wind die erop gestaan heeft. Maar de Heere heeft heel duidelijk laten zien dat hij niet alleen de volmaakte mens is, maar dat hij ook God is, geopenbaard in het vlees. De getuigenis moet er ingelegd worden en het staat er in vers 22, dan zal ik u daar ontmoeten. Ik zal u daar ontmoeten. Er staat niet, daar zult u mij ontmoeten, maar ik zal u daar ontmoeten. God komt naar, in dit geval, Mozes toe. Mozes, de vertegenwoordiger van het volk. De Heer zegt, ik zal u daar ontmoeten. En waar zal de Heer hem ontmoeten? Van tussen de twee cherubs. Dan denk ik, wat geweldig zeg. Die grote, grote God. Wat maakt God zich eigenlijk ontzettend klein. Hij past als het ware tussen de twee cherubs. Onder de vleugels van de cherubs en het verzoendeksel. Misschien zo'n plekje geweest. God zegt, daar, van daaruit zal ik met je spreken. Zo dicht komt God bij de mens. Zo klein maakt hij zich voor de mens. dan zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Nou, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En God kwam onder ons wonen, in de gestalte van een mens. Zo klein maakte God zich. En daar, de Heer Jezus, spreekt het woord van God. En het gebod van de Heer is, dat we elkaar zullen liefhebben. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Johannes 16, 14 tot 16, noemt hij dat een paar keer. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Met andere woorden, hè? Gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart en ziel en verstand en kracht en uw naaste als uzelf. Hoe belangrijk is dat? Die liefde naar elkaar te openbaren die de Heer in onze harten heeft gelegd. De Heer komt naar de mens toe en Hij in zijn geweldige genade is in jou en in mij komen wonen als wij de Heer hebben leren kennen. De Heer woont in ons hart door zijn geest. De Heer Jezus woont in ons hart. Ja, in feite de drie enige God woont in ons. Zo klein wilde God worden om in ons te komen wonen op grond van het offer van de Heer Jezus. Want dat is de enige mogelijkheid. De Heer kon daar op die ark vertoeven dankzij de offers. Dankzij het bloed dat vergoten werd. En Hij kan in ons wonen en in ieder die gelooft in de Heer Jezus dankzij het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Wat niet de zonde bedekt, maar wat de zonde weggenomen heeft. Wat een geweldige God. Wat een geweldige God die zo ons vanmorgen erbij wil bepalen dat Hij de eerste plaats heeft in ons leven. Dat vervolgens degene om ons heen, onze broeders en zusters in de eerste plaats, maar daarnaast ook de andere mensen om ons heen, dat we die behoren lief te hebben. Hoe moeilijk dat ook soms is. Maar de Heere zegt ook, ja, zelfs hebt u vijanden lief. Heb je vijanden lief. En doet goed aan degene die u haten. Dat kunnen wij uit onszelf niet opbrengen. Maar de Heere wil dat door zijn liefde in ons gestalte laten krijgen. En dan vervolgens mogen we onszelf aan hem geven. De een met dit en de ander met dat. Om zijn gemeente te bouwen. Tot het moment dat hij komt en die gemeente thuis gehaald wordt. En daar zien we natuurlijk wel naar uit. Maar tot die tijd doet handeling totdat ik kom. Geprezen zij de naam van de Heere. Amen.